True. Nog even iets anders. Ik had gisteravond, geloof ik, Francis Steens nog even aan de lijn. Daar gaat het niet zo goed mee. Hij heeft ontzettend last van haar arm en heeft nu ook de griep. En ja, dat is heftig. Maar ze belde me dat ze bericht had gehad dat ze geopereerd gaat worden 6 maart. 6 maart. En ze krijgt een omgekeerde schouderprothese. Nou, weet u natuurlijk allemaal wat dat is. Ik weet dat ook, ik hoef het niet uit te leggen. Omgekeerde schouderprothese. Het heeft iets met haar, met de aanhechting van een spier of zo te maken die niet helemaal goed is. Maar ik wilde nog voor haar bidden, dat heb ik haar beloofd. Dank u wel, Heer, dat we dit ook mogen doen. Dat we Francis voor uw troon mogen brengen. Dat we met elkaar, als gemeente, om onze zus heen mogen staan. En als ze zo'n last heeft van haar arm en als de griep nu ook nog eens heeft toegeslagen, bidden wij u, ontferm u over haar, Heer. Leg uw handen op haar en genees haar in Jezus' naam. Vanaf deze plek spreken wij leven en genezing uit over het lichaam van onze zus, van Francis, en over haar arm. En wij bidden ook voor 6 maart, als ze geopereerd gaat worden, Heer, dat u ook de dokters bijstaat, dat u ze met wijsheid begiftigt, zodat het allemaal goed mag gaan. En we leggen zo ook daar uw zegen op. We prijzen u voor wie u bent. Amen. Amen. En blijf haar gedenken. Maar er komt ook nog een mailtje over, dat heb ik ook nog beloofd. Goed. Vasten. Vandaag dus een onderwerp waar best wel verschillend naar gekeken kan worden en ook over gedacht kan worden. Ik heb er al heel wat over gehoord. Ik heb ook het internet een beetje afgestruimd natuurlijk. En dan zie je ook allerlei verschillende dingen tevoorschijn komen. En onze gemeente had vroeger de gewoonte om 1 keer per maand op maandag, op de sirene maandag, te vasten. En Bart heeft er wel eens verteld aan mij dat hij op de zaak dan 's middags die maandag, als dan net de sirene geklonken had, naar de kantine ging voor de gezelligheid, maar geen kroketje of zo nam. En dat viel dan op. Hé, Bart, natuurlijk. Ach, je eet niet, je bent weer aan het vasten. En dat is natuurlijk toch mooi om dat ook zo te kunnen laten zien. Niet dat Bart het daarvoor deed, maar hij gaf wel een statement af. Hè, mijn geloof hangt er niet bij. Ik doe er ook wat voor. En ik ga er serieus mee om. En wat ik van Bart hoor, werd dat ook gezien en werd dat ook gewaardeerd. En kon hij van daaruit ook met collega's erover praten. Nou, toen ik ongeveer ruim 4 jaar geleden binnenkwam hier, toen werd er niet zoveel over vasten gesproken. Al was het geen item wat nooit besproken werd. Want ik kan me nog herinneren dat Amanda de ziekte van Crohn kreeg. Hè, de dochter van Hans en Dorothea, Rijlaarsdam. Ja. En toen hebben we ook gevast met elkaar. Dat was ook met Pasen of zo volgens mij. Toen kan ik me nog herinneren. En toen hebben we ook gevast voor ook een stukje verootmoediging naar de Heer toe. En dat was mooi. Maar het is dus niet zo dat we het niet kennen, maar we willen er als leiding wel wat meer aandacht aan gaan geven. Ook vanuit onze nieuwe visie die we hebben ontvangen. We willen het onder jullie aandacht brengen, maar we willen er zelf ook een stukje prioriteit aan geven. En het leuke is dat dat al gebeurt, zonder dat we daar als het ware om gevraagd hebben. Er zijn nu 2 woensdagen geweest waarop we met elkaar ook gebeden en gevast hebben. We hebben een woensdag gevast en daarna gebeden voor de zoon van Ed en Celine. En daarna hebben we nog een woensdag gevast en daarna 's avonds gebeden met elkaar voor kinderen die niet meer meegingen naar de kerk en het eigenlijk een beetje erbij hadden laten zitten. En dat waren geweldige avonden, kan ik me nog herinneren. Van allebei. En dat is mooi. En 13 maart is er dus ook de avond dat we voor Roemenië gaan vasten en bidden. En zo willen we er dus ook aandacht aan geven. En die avond met Roemenië gaat dus samen. En we gaan het echt proberen om met Facebook ook een verbinding te leggen. En dat kun je dan ook via de computer of via de de Beamer doen, heb ik begrepen. Dus we gaan daar nog een keer voor oefenen met Roemenië, of dat allemaal lukt. Maar dat is natuurlijk wel fijn als we daar ook samen wat in kunnen doen. Nou, bidden en vasten. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat die zaken dicht bij elkaar liggen, bidden en vasten. Bidden gaat natuurlijk zonder vasten, maar vasten gaat eigenlijk niet zonder bidden. Als je vast, bid je ook. Dat is ook iets, je knikt Gerda en volgens mij heb ik dat voor jou ook wel geleerd. Van als je vast, is het juist ook de tijd om, als je die ruimte dan ook krijgt, om daar ook in te gaan staan en om dan ook juist te bidden. Nog dieper, en je hebt er natuurlijk ook de tijd voor. Nou, op dat vasten wil ik gewoon eens dieper ingaan, maar wel ook gecombineerd dus met het bidden. Wat is vasten? Waarom vasten we? Wat zegt de Bijbel erover? Is het mogelijk iets alleen van het Oude Testament? Dat zou kunnen. En wie kunnen er dan vasten? Waar dient het voor? Vraagt God van je om te vasten? Vraagt hij dat? Nou, zomaar wat vragen die ik gewoon vanmorgen eens rustig langs wil lopen. Zonder ze elke keer weer te stellen, maar ze komen allemaal een beetje aan bod. Goed, wat is dan vasten? Nou, vasten betekent letterlijk niet eten. Dat betekent vasten, niet eten. Het is een vrijwillige en tijdelijke onthouding van voedsel. En je doet het om geestelijke doeleinden en niet om te lijnen. Dan zou dat voor mij wel goed zijn, maar je doet het er niet om. Nou, het is als het ware een onthechting, een loskomen van het aardse, van het tijdelijke. Gewoon eens loskomen, laat eens los. En je richt je erop om dichter bij God te komen. Om je als het ware nog meer te openen, heel bewust, voor zijn aanwezigheid. Dus je laat het aardse gaan door te vasten. En met het bidden richt je je alleen en helemaal op God, op het vaderhart van God. Daarom horen die twee ook zo bij elkaar. Nou, je drinkt wel. En zeker als je wat langer vast, is drinken heel erg belangrijk. Want je kan veel korter zonder drinken dan dat je zonder eten doet. Er staat iemand bij de deur. En je kunt dus ervoor kiezen om water te drinken of een sapje. Sapje mag geloof ik ook. Of een bouillon, doen ze ook wel eens. Ik weet dat bij Herman Boon wordt er volgens ook mij bouillon gegeven. Hè? Ja. En wat ik al even wil zeggen met vasten. Bijvoorbeeld een zwangere vrouw is uitgezonderd. Ook bijbels gezien. Maar ook als je ziek bent, dus als je medicijnen slikt, pas op. Ik slik medicijnen. En ik ben toen, ik weet niet wie dat tegen me zei, volgens mij zei Jan dat toen tegen mij, dan moet je wel naar de huisarts gaan. Dus dat heb ik gedaan, ik ben naar mijn huisarts gegaan, ik heb het uitgelegd aan hem. En toen zei hij ook van, nou, wat je dan moet doen is, als jij 's morgens je medicijnen inneemt, moet je dat doen met wat yoghurt of met wat pap. En that's it voor vandaag. Zo kan jij vasten. En dat doe ik dus ook. Dus als ik vast, eet ik 's morgens wel. Maar dat eventjes, even daarnaast. Dus je moet wel goed voor jezelf zorgen, dus je drinkt gewoon water. En als jouw arts je toestemming geeft om gewoon je medicijnen te nemen zonder eten, dan kun je dat doen. Als je vast, komen wij al snel twee problemen tegen. En die problemen, daar hebben we allemaal mee te maken. De eerste is dat wij in een land leven dat bol staat van eethuisjes, restaurants, McDonald's, met een grote M langs de weg. We hebben nu twee kleinkinderen en elke M wordt gezien. Oh, daar heb je een McDonald's. Oftewel, kan je daar niet even stoppen, opa? En gisteravond kwam ik terug van mijn zoon. Oh, nou zeg, een lekkere milkshake zou er nog wel ingaan, hoor, opa. En volgens mij is daar een M. Nou, in die maatschappij leven wij. Een consumptiemaatschappij. Dat is onze tijd. En het is zelfs nog sterker. Bij ons is het zo, ik wil het. En ik wil het nu. Ik heb bij bol.com een speciaal abonnement dat ik het dezelfde dag nog ontvang. Dus ik wil een boek hebben, maar ik wil het wel vandaag. En dan wordt het 's middags nog geleverd bij de Albert Heijn en dan kan ik het ophalen. Zo leven wij tegenwoordig. Het tweede probleem is de aversie tegen het woordje moeten. We zijn huiverig en terecht met elkaar van wetticisme. Daar willen we ver van blijven. Hey, je moet naar de kerk, je moet bidden, je moet Bijbel lezen, je moet stille tijd houden, we moeten zoveel. Je moet. Nou, zo wordt er vaak naar gekeken. En misschien heb ik het een beetje sterk aangezet. Maar ik vind wel dat dat een beetje eenzijdig is. Want we moeten niks. Maar we worden als het ware uitgenodigd. Dat is precies hetzelfde als dat we niks meer zouden mogen. Ja, dat geloof voor jou, daar heb ik helemaal niks mee, want je mag niks meer. Je mag niks meer, wat bedoel je? Ja, je mag niet drinken. Nou, als je een whisky wil, kom maar een keer bij me langs. Ik heb een flesje staan. En wij schenken ook een biertje, al vind ik het zelf niet lekker met de verjaardag. Ja, volgens mijn dokter drink ik niet, want bij de verjaardag drink ik wel eens wat. Maar ja, zo heb je ze wel. Ja, je mag niet naar de bioscoop. Nou, maandagmiddag gaan wij met onze kleindochters naar een leuke film over het hondje van Queen Elizabeth. Corky. Dus ja, mensen hebben soms zo'n vreemd beeld. Maar ja, als ik denk aan, weet ik veel wat, een of andere horrorfilm of een gekke film over dieren die elkaar verslinden. Ja, daar ga ik niet naartoe. Daar kijk ik niet naar. En daar kijk ik s'avonds ook niet naar, want dan slaap ik niet lekker. Dus ja, dat wil ik zelf niet. Dat doe ik zelf niet. Ik kom niet op plaatsen. Kijk, daar hebben we het wel eens over gehad ook, van de onreinheid, het kijken naar vrouwen. Nou, ik weet van mezelf dat als ik op het strand zit, kan ik mogen er niet van afhouden. Dat weet ik. Zo zit ik in elkaar. Dan kijk ik toch. En ik kijk nog een keer. Nou, wat heb ik gedaan? Ik ga niet meer naar het strand. Dat is toch heel simpel. En als je zo'n film niet wil zien, dan doe je gewoon je televisie uit. Kan je zien, hè, dat ik nog van de 60 jaar ben. Maar dus je maakt keuzes daarin. Maar toch blijft dat een beetje hangen. Maar kijk hier nou eens naar. Als je naar de kerk gaat, kun je een woord horen. Kun je met elkaar aanbidding doen. Dat is toch geweldig? Dat willen we ook. Bijbel lezen. Nou, dan kan je vragen neerleggen bij God. Krijg je ook antwoord. Stille tijd. Kan je heerlijk aan de voeten van Jezus gaan zitten. Gewoon stil zijn. Luisteren naar zijn stem, dingen horen voor de toekomst, bidden, is toch geweldig, contact hebben. En trouwens, die Bijbel, dat is toch de liefdesbrief van God aan ons. Is toch geweldig, als je toch verkering hebt, dan ben je hartstikke verliefd. En als dan, Tineke die was een keer op vakantie met mijn ouders, die zat in Spanje. Maar ze heeft wel een brief gestuurd. Nou, die brief die lag onder mijn kus en elke avond zat ik die brief te lezen. En dat was gewoon of ze naast me zat, dat vond ik geweldig. Dus zo mag je het ook zien. Kijken we naar het Oude Testament, dan zien we dat God één keer vraagt. Er zijn genoeg mensen die daarnaast nog vasten, maar God vraagt het zelf één keer. En dat is met grote verzoendag. Dan mag het volk vasten. En dan gaat het ver. Niet scheren, geen seks, niet eten, je sober kleden, geen sieraden, noem het maar op. Dus dat ging ver, grote verzoendag. En dan was het vasten een uiterlijk teken van een innerlijke verootmoediging. Van een innerlijke overgave aan God. En dat is mooi. Dat is mooi. En als dan de hoge priester tijdens die grote verzoendag dat heilige der heiligen binnentrad. Met zijn koordje om zijn voet. En hij liet die 7 druppels bloed voor het altaar vallen, voor de ark. Dan wisten ze, God vergeeft ons onze zonden. Het één bokje werd geofferd. En het andere bokje werd als de zondebok de woestijn ingezonden. Nou, in het Oude Testament vinden we nog meer. Dit zijn Mozes en Elia. Ik zal het er even bij zeggen. Ik vind het trouwens een mooi schilderij met het kruis er zo achter. Maar Mozes en Elia die hebben gevast als voorbereiding op een intense en intieme ontmoeting met God. Dus ze bereiden zich daar als het ware op voor. Nou, ik weet niet of jullie het verhaal van koning Jozef had kennen. Die was koning van het tweestammenrijk van Juda. En Achab was in die tijd de koning van het tienstammenrijk van Israël. En die twee voerden strijd tegen een stad. Achab kwam om en Jozef werd op een wonderbaarlijke manier gered. En daarna werd het volk aangevallen door 3 andere volken. De Amorieten en de Ferizieten en nog een paar Ieten. Maar dat weet ik niet precies, maar ook Ieten. Die vielen aan. En toen heeft Jozefat een vaste afgekondigd voor het hele volk. En het volk is toen ook gaan vasten. En wat gebeurde er? Dat die drie volken die aanvielen, die raakten innerlijk verdeeld. Die kregen ruzie met elkaar. Er ging helemaal mis. Er kwam paniek en weet ik veel wat allemaal. En Israël kon ze zo verslaan. En er was dus een grote overwinning voor koning Jozefat na dat vasten. Mooi plaatje, mooie koning. Dat was een koning overigens die dus heel dicht bij God leefde. Nou, nog zo'n heel bekend voorbeeld. Koningin Esther. Ja, daar gebeurde wat. Naaman, die dacht van nou, ik zal dat volk eens te pakken nemen. Vanmorgen vertelden we onze kleindochters nog hoe dat volk, hoe dat Joodse volk elke keer gepakt werd door de hele geschiedenis door. Ook in de oorlog, maar nu ook nog, vandaag. En ze waren helemaal verbaasd van, hè, opa, hoe zit dat dan? Ik zei, nou ja, je mag bijna geen Jood zijn. Ik was bij Idoet reizen van de week. En daar stond geen bordje op de deur. Dus het was lastig om die deur te vinden. Dus daar zei ik wat van. Hij zegt, nou, ik kan het niet doen, want als ik dat erop zet, dan heb ik elke week de ruiten eruit. Dat is wat. Ja, dat is heftig hoor, in Nederland. En mijn kleindochters waren er gewoon even van ontdaan, zeg maar. Hoe kan dat nou toch? Nou, daar gebeurde het ook. Er werd een dag afgekondigd, hè, een Purimdag, dag van het lot. En alle Joden mochten ze vermoorden, zomaar. Nou, en toen wilde koningin Esther, die wilde naar de koning gaan, naar Ahasveros. Maar ze wist nog hoe het met Vashti was afgelopen, haar voorgangster. Die had het niet gered, hè. Die mocht niet komen. Nou, en toen heeft ze een vaste af laten kondigen, van 3 dagen, vast met me mee. En toen ging ze vol vertrouwen naar de koning toe. En ja, toen kwam het ook helemaal goed. En dat is zo mooi. En die dag, hè, die Purimdag, die verliep heel anders. En het volk, het Joodse volk, bleef gespaard. Geweldig. Geweldig. Het kan ook dat het heel persoonlijk voor je is. Dus niet een heel volk of zo. Nehemia maakte dat mee. Nehemia kwam bij Jeruzalem. Hij zag de muren. En er groeide vanuit een soortement verontwaardiging. Groeide er een plan in zijn hart om die muren te herstellen. En hij riep iedereen bij elkaar. En het lukte hem nog ook. Maar hij vastte eerst. Voordat hij erover ging praten, vastte hij. En wat deed hij in dat vasten? He, dus door het vasten krijg je dan ook weer die ruimte. Hij ging die ruimte in om met God te praten. En in die ruimte met God ontstond dat plan om die muren te herstellen. Dus God zelf was er helemaal bij betrokken. Door het vasten. Geweldig hoe dat werkte ook bij Nehemia. Joël, het boek Joël, en Joël zelf dus ook, die spreekt daar ook mooi over. Die zegt, de Heer zegt, ik wil dat jullie mij weer gehoorzamen. Ga vasten. Dus daarin zegt God ook tegen het volk, gaat vasten. Ga vasten. En wat doe je dan? Laat je verdriet en je tranen aan mij zien. Dat is verootmoediging. Ik heb een keer gevast, toen we nog het gebedshuis hadden, voor Nederland. Voor de abortus en de euthanasie. Het ging toen vooral om abortus. En ik kan je wel vertellen, dan komt er een verdriet boven, dat wil je niet weten. Als je dat beseft, dan word je piesnijdig dat het allemaal gebeurt. Maar er komt ook een verdriet naar boven. Gewoon dat ons volk dat doet. En dan vast je en je gaat die ruimte binnen en dan verootmoedig je je voor God en dan voel je ook dat verdriet. Maar je voelt dus ook het verdriet dat God heeft met die kinderen. En je bidt ervoor en je vraagt vergeving. Laat je verdriet en je tranen aan mij zien. Jullie moeten naar mij luisteren. En dat moeten jullie niet alleen beloven. Ja, dat doe ik hoor. Ja, ja. Maar ook doen. Echt doen. En misschien krijg ik medelijden en zal ik mijn plan veranderen. Dan zal ik weer iets op het land laten groeien. Dan hebben jullie weer graan en wijn om te offeren. Want ik ben een goede God. Ik ben vol liefde en geduld. Ik ben trouw en ik hou er niet van om mensen te straffen. Wat een prachtige tekst is dat van Joël. En wat een heerlijk water. Nou ja, bij ons is het lekkerder, dat weten jullie. Ik kan er ook niks aan doen. Joël, mooi. En toch iets bij zeggen. Ik doe hem nu uit de Bijbel in gewone taal, omdat dat even iets beter spreekt. Maar in de herziene Statenvertaling staat het heel erg goed dat het om de binnenkant gaat en niet om de buitenkant. Scheur je hart. En niet je kleren. Scheur je hart. Vraag God dat van je? Ja. Ja. Dat vraagt God van je. En natuurlijk is dat ook een metafoor. Een voorbeeld van God. Maar scheur je hart. Laat het van binnen scheuren. God, wat gebeurt er allemaal? David. David vastte. Toen zijn eerste zoontje van Batsheba op sterven lag. 7 dagen lang. Wat een verdriet. Maar goed, had natuurlijk ook nogal wat gedaan. En Nathan was wel heel duidelijk geweest tegen David. Maar hij vastte. Hij vastte. Opdat God toch misschien. Maar het jongetje overleed. En wat deed David? Hij stond op, hij waste zich en hij ging weer eten. En zijn bedienden die stonden te kijken. Hé? Wat gebeurt er nu? Of die antwoord had gekregen. David antwoordde, toen mijn kind nog leefde, hoopte ik dat de Heer medelijden met me zou krijgen. Het was dus niet zo, ik ga nu vasten, dus moet u dat doen. Nee, hij hoopte het. Even duidelijk, hè. Daarom wilde ik niets eten en huilde ik. Misschien zou de Heer mijn kind laten leven. Maar nu is mijn kind dood. Dus waarom zou ik dan niets eten? Daarmee krijg ik mijn zoon niet terug. Maar God had in het vasten iets gezegd tegen David. Ooit zal ik naar hem toe gaan, maar hij zal niet naar mij terugkomen. Hij wist dat hij zijn zoon nog een keer terug zou zien. En dat had God hem geopenbaard in dat vasten. Dus dat vasten had daadwerkelijk iets uitgewerkt. Die ruimte die God gegeven had in dat vasten van David, had God ingevuld op zijn manier. Niet op de manier van David, maar hij had het wel ingevuld. En God had als het ware naast David gezeten. Joh, ik neem hem. Hij is nu van mij. En dan hoef je niet meer verdrietig of angstig om te zijn. Hij is voor mij. En hij is bij mij. En je zal hem terugzien. Prachtig. David, die wist dus ook dat God het goede had gedaan. Hij had zeker niet voor niets gevast. En weet je wat ook een heel mooi voorbeeld is? Jona. Jona die wordt naar Nineveh gestuurd. Daar heb je helemaal geen zin in. Er gebeurt van alles. Met een vis waar hij in zit. En weet ik veel wat allemaal. Een groot beest in het water. En dan gaat hij tenslotte toch naar Nineveh. En dan staat hij op de trappen. En dan brengt hij de boodschap van God. En die boodschap komt bij de koning van Nineveh. Toen had je nog grote steden. En dan was de burgemeester was de koning. De koning van Nineveh. En die koning, die dacht, maar dat is waar. Wat er hier gebeurt, hè, ze zeggen dus dat daar Astarte werd vereerd. Beeldjes van Astarte. Het is waar, wij moeten de God van Israël moeten wij dienen. En hij roept iedereen op om te gaan vasten. En dat vasten, die mensen die gingen zo ver, dat ze de dieren uit de wei haalden, zodat ze niet aten. Dat ze nergens bij konden. Ook de dieren vasten mee. En wat gebeurde er? Nineveh werd gespaard. Een prachtig beeld van de goedheid van God. En ook van hoe dus iemand tot inkeer komt en zijn verootmoediging, zijn inkeer, zijn verdriet en zijn pijn laat zien door te gaan vasten. Door te laten zien aan God, het is mij menens. Luister alstublieft, ik heb fout gedaan, vergeef me. En de stad werd gered en het kwaad werd afgewend. Nou, als we dan een stapje maken naar het Nieuwe Testament, dan komen we gelijk bij Jezus uit. In de woestijn. 40 dagen vasten. Zomaar? Nou, dat denk ik niet. Er staat duidelijk bij dat de geest hem uitleidde naar de woestijn. Om hem leiden naar de woestijn. Uitleiden is wat anders. Maar de geest leidde hem naar de woestijn. Hij heeft gevast. En na het vasten werd hij verleid. En Jezus kon staan en kon blijven staan. Luister goed, Satan. In de Bijbel staat, God heeft gezegd. En hij weet de Satan te overwinnen. In die tijd was het ook de gewoonte om te vasten. De fariseeën, maar ook anderen, vasten 2 dagen per week. Woensdag en vrijdag. En sommigen deden dat een beetje opzichtig. Die lieten dat zien dat ze dat deden. Kijk eens hoe goed ik ben, hoe goed ik bid en hoe goed ik vast. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar de woensdag en de vrijdag waren vaste dagen. Er werd wel vaker gevast, maar nooit op Sabbat. Dat mocht niet. Dat mocht niet. Mocht niet op Sabbat gevast worden, want dat is een feestdag. Dat is hetzelfde waarom dat de discipelen niet mogen vasten, omdat de koning erbij is. Ja, hun koning was er. En als die koning er is, ja, dan wordt er niet gevast. Ja, de bruidegom, kan je ook zeggen. En je ziet ook, nadat de koning of nadat de bruidegom was weggenomen, gingen ze die bovenkamer in en rekenen erop dat ze daar niet alleen gebeden hebben, maar ook gevast hebben. Daar hebben ze gevast en gebeden. En de apotheose was de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, in het boek van de Handelingen zie je ook dat er gevast wordt. Bijvoorbeeld als er leiders moeten worden uitgekozen en aangesteld, dan wordt er echt gevast van, Heer, wie zal het worden? En weet je wanneer er ook gevast werd? Als er iemand gedoopt werd en als er avondmaal gevierd werd. Ik dacht, daar kunnen we nog wat van leren. Misschien is het wel goed om, kijk maar om de zaterdag voordat je avondmaal gevierd, om te vasten. Om gewoon eens goed na te denken. Heer, waar sta ik? Geef eens ruimte, Heer, zodat ik kan zien hoe mijn leven eraan toe is. Mag dat? Vasten moet wel iets zijn wat serieus is, wat uit je hart komt. Vasten is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel. En Jezus zelf is daar heel duidelijk over in Matthäus 6. Nou, als je een dag gaat vasten uit eerbied voor God, dat kan al. Nou, geweldig. Laat het dan niet aan iedereen weten. Geen heilige mensen doen dat wel. Ze kijken somber, ze gooien zand op hun hoofd. Zo kan iedereen zien dat ze die dag vasten. Luister goed naar mijn woorden. Ze hebben hun beloning al gekregen. Als je een dag gaat vasten, hou het dan gewoon voor jezelf. Hou het geheim. Was en verzorg je gezicht, dat niemand het kan zien. En dan merkt niemand het, behalve je vader. Hij ziet wat er in het geheim gebeurt. En dan staat er geen punt. Oh. En hij zal je belonen. Geweldig. Geweldig. Hij zal je belonen. Mogen we dan niet zeggen dat we vasten? Natuurlijk wel. Maar niet om te pochen. Je mag best tegen elkaar zeggen, als jij aan het vasten bent en iemand biedt je eten, dan mag je best zeggen van, joh, sorry, ik ben aan het vasten. En dat is zo mooi dat God dan dus het ziet wat er in je innerlijk gebeurt. En hij weet dus wat je nodig hebt en waarom je vast en hij zal je belonen. Het wordt niet allemaal zoals jij het denkt en zoals jij het wil, maar God zal wel goed voor je zijn. Dat is een ding dat zeker is. Hij ziet je hart, hij ziet wat daar leeft en hij wil er voor je zijn. En weet je, vasten is zo oud als het christendom. Ook de vroege kerk hanteerde het vasten. En de woestijnvaders die schrijven over de bergreden dat daar drie dingen belangrijk zijn. Bidden, geven en vasten. En ook die woestijnvaders, wat ik ervan lees dan, die vasten op de woensdag en de vrijdag. Op het moment dat ze in die tijd inzicht van God nodig hadden, dan gingen ze bidden en vasten. In de vaste overtuiging dat hij ook zou antwoorden en ook duidelijk zou zijn. Zo is het ook ontstaan dat er op de zaterdag, de stille zaterdag voor Pasen, gevast werd. Zo is het begonnen. En vanuit die stille zaterdag is binnen de katholieke kerk ook die vaste tijd ontstaan van die 40 dagen. En het leuke is dat het in wezen meer dagen zijn als je uitgaat van vasteavond, van de woensdag tot en met de zondag van Pasen, dat zijn meer dagen, maar daar zitten dus die zondagen in. En dan mag je dus niet vasten. Eigenlijk wordt er dan in de katholieke kerk gezegd, bijvoorbeeld, stel nou dat je niet snoept, dan mag je op die zondag best een snoepje nemen. Juist, om dat verschil ook te zien. Om te laten zien, het is feest. Het is feest. En het mag ook feest zijn als je vast hoor. Maar dan zonder snoepje. dus officieel vieren ze. Dat is nu al veel langer. En je hebt nu ook de 11e van de 11e. Als je bij ons in het zuiden ziet, het is echt niet normaal. Maar officieel zijn er twee dagen carnaval. En carnaval betekent carnavale. En dat betekent einde aan het vlees. Dus twee dagen. Mag ik het even zo zeggen. Vreet je en zuip je je helemaal vol. En dan ga je vasten. Carnavale, einde aan het vlees. En dan komt er een tijd van bezinning. En komt er dus een tijd van het toeleven naar Pasen. En ik zou je wel vertellen, je hebt het niet overal in de katholieke kerk. En er wordt met carnaval wordt er gek gedaan en zo. Maar de gewone goede katholiek, die viert carnaval, doet dat op een normale manier. En daarna komt hij ook echt tot bezinning. Namens een askruisje op die woensdag. En dat is echt een belangrijk iets in die kerk. De vastperiode valt in de lente. En dat is niet voor niks. Want lente, daar zit het Engelse woord lent in. En lente betekent vasten. Het vasten, de vastenperiode, valt dus ook in de lente. Als je kijkt naar de kerkvaders Luther, die zag het niet zitten, die had er niks mee, maar Calvijn wel. Die vond het belangrijk. En die zag het dus ook als een hulpmiddel bij het bidden. Mooi, hij koppelde het ook echt aan het bidden. En dan zegt hij ook van ja, een volle buik maakt suf. En vasten helpt je om de juiste gezindheid te hebben, om je goed te kunnen richten. Het geeft je rust en stilte om je te kunnen concentreren op wat God je wil geven. Rust om na te denken over het grote geschenk van God. Want hij geeft ons immers vergeving in Jezus. En vasten heeft ook te maken met herstel. Met herstel van de band. En natuurlijk, vanuit God gezien is die band er. Maar zonde kan soms iets tussen jou en God indoen. En dan is ook dat vaste, werkt ook aan je herstel. Jezus wil dat laten zien. Hij wil vrede. Ik zei het al, in die tekst was het al eerder. Vasten heeft ook met verdriet te maken. Zeker als je kijkt in de Bijbel. Verdriet om wat stuk ging. Verdriet om de zonde die je beging. En verdriet ook om de pijn die je zelf hebt of die een ander heeft. Ik kan best wel verdriet hebben om wat ik bij een ander zie. Of dat iemand verlies heeft geleden. En ik weet niet of jullie dat zo wel eens ervaren hebben. Maar als je verdrietig bent, dan zeggen ze wel eens, ja, ik krijg geen hap door mijn keel. Dat was je. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Want dan lukt het gewoon eigenlijk niet om te eten. Zeker als je een diep verdriet te dragen. Voor mij heeft vasten alles te maken met verootmoediging. Een beetje oud woord, maar het is als het ware een overgeven aan God. Je staat dan in de juiste verhouding. Het Tineke die zegt wel eens, mag God God zijn? Nou, als je vast en je verootmoedigt jezelf, dan is God God. En dan weet je, Gods gedachten zijn hoger. Dan zeg je niet, ik ben maar een mens. Nee, ik ben een mens. Dat is niet minderwaardig, zeker niet. Maar in verhouding tot God is dat toch even iets anders. God is groter. God is veel groter dan ons denken. God weet gewoon veel meer. Waar vasten echt niets, nada, niks mee te maken heeft, is het woord verdienen. Als jij vast, vergeet het maar dat je God kunt vermurwen. Echt niet. En zeker kan je God niet de les lezen. Dan ga ik vast en dan moet ik precies doen wat ik zeg. Dan vast ik nooit meer. Nou jongen, dan vast je maar nooit meer. Nee, verootmoedigen. Jij maakt je klein. Want je weet dat hij groot is en dat hij sterker is. En hij wil jou genade geven. En voor die genade hoef je niets te doen. Nou wil ik mijn eigen preek niet ondergraven. Maar wat heeft God eraan als je een tijdje niet eet? Wat heeft God eraan als jij hem een groot offer geeft? Zal ik je eens wat vertellen? Alles is al van hem. Daar heeft God niks aan. God heeft maar verlangen naar één ding. Eén ding. En dat is jouw hart. Dat wil hij. Hij wil jouw hart. En dat is zo belangrijk dat je dat beseft. He, dus dat het niet om het uiterlijk gaat, maar om het innerlijk. Dat is even voor jezelf. Maar dat je je hart geeft aan God. Ja, dat is toch ook een metafoor. Wat is dat dan? Ja, hoe leg je dat uit? Je hart geven. He, dat is niet even openmaken en eruit halen, want dat gaat mis. Maar je hart geven is je innerlijk openen voor hem. Geen geheimen voor hem hebben. Als je gezondigd hebt, weet hij dat, hij weet het, hij heeft het gezien, maar dan weet hij dat van jou. Je hebt niets te verbergen voor hem. Niets. Hij mag jouw hart hekken. Want er zal niks bijzonders voor hem inzitten wat hij nog niet weet. Je hart openen. En als je zo'n hart hebt en je leest de tekst die we vanmorgen lazen in de aanbidding. Ja, dat gaat diep, hè. Dan doe je net als de oudste, dan werp je je op de grond en aanbid je hem. Weet je, vasten heeft te maken met tijd nemen om je te verbazen over het wonder van Pasen. Ik heb al eens gezegd en ik zal het ook dit jaar weer zeggen. Pasen is voor mij de prachtigste periode, maar de moeilijkste tijd om te preken. Wat Jezus voor ons gedaan heeft, wat Jezus voor mij gedaan heeft. Moet je eens voorstellen. Dat hij aan een kruis ging. Ja, ik wil het niet erger maken dan dat het is, maar dat die spijkers door zijn handen gingen. Dat de geesel over zijn rug ging. Ik weet niet of je die film gezien hebt, Passion of the Christ. Dan zie je dat ze er haakjes aan maken om zoveel mogelijk vel enzovoorts mee te trekken. Ja, sorry Wim. Maar dat heeft Jezus voor jou gedaan, Wim. Dat heeft Jezus voor jou gedaan. Die slagen heeft hij voor jou geaccepteerd. Voor mij, voor jullie allemaal. En dat is zo'n groot wonder. Daar word je stil van. Dan werp je je voor de troon van God neer. Vasten brengt je aan het vaderhart van God. En dat hart is zo ruimhartig. Daar geeft hij jou vergeving. En dan brengt vasten zo'n innerlijke blijdschap. En dan geeft het ook jou de ruimte om te genieten van alles wat God jou geeft. Ook van zijn gaven. Als je aan het vasten bent en je bent dan in de tongen aan het bidden. Dat is geweldig. Dan lijkt het al of je helemaal opgevoerd wordt in de hemel. Je richt je dus op God. Je richt je op God. En je bidt en je leest de Bijbel. Want je bent zo snel afgeleid. Kennen we allemaal, hè? Overigens is dat helemaal niet erg, hè? Als je in slaap valt met bidden, niks van aantrekken. Want God is met jou soezelend in slaap gevallen. God geeft het zijn beminde in de slaap. Die vindt dat helemaal niet erg. Die vindt het juist heerlijk. Als je op zo'n manier aan zijn borst ligt, dan is het toch logisch. Als je kleinkind aan je borst ligt, valt zo'n kind toch op een gegeven moment ook in slaap. Laat je daarin niet door de boze verkeerde dingen op je mouw spelden. Jij richt je op God. En jij mag het van hem ontvangen. En wat gebeurt er dan met vasten ook in de natuurlijke wereld? Zeg maar? Als je naar de tijd van Jezus kijkt, daar was een maaltijd maken, dat was een dagtaak. Hè? Dus morgens het vuur aanleggen, dan moest dat meel en water bij elkaar en het moest gekneed worden en nog eens uitgelegd worden en weer gekneed worden. De groenten moesten gesneden worden, het vlees moest klaargemaakt worden. Daar waren ze de hele dag mee bezig en dan moesten ze ook nog eten. En dat duurde ook een tijdje. Als er dus gevast werd, had je een dag vrij. In die zin had je een dag gelegenheid om je helemaal te richten op God. Prachtig. Ja, dat is die tijd. En nu ja, hebben wij een magnetron met kant-en-klaar maaltijden. We hebben snelle broodjes bij de Subway. Dan moet je misschien eens aan andere zaken denken. Dat kan ook, hè. Dan kan je, ja, kijk, vasten is niet eten. Oké, maar je kunt ook zeggen van dat je andere dingen dan niet eet. Bijvoorbeeld, je stopt eens een dag met Facebook en Twitter. Neem een jongere eens voor één dag de telefoon af. Nou, vraag maar aan Paulien, die is juffrouw en die doet dat wel eens. Dat is een ramp en dan kan ze het ook nog eens hebben dat ze de ouders over zich heen krijgt. Hoe haal je het in je hoofd om dat bij een van mijn kinderen aan te doen? Een dag zonder tv, of een dag zonder computer, gewoon de computer eens uithouden. Ja, maar dan kan iemand van de gemeente bellen. Nee, uit. Een periode zonder tv. Wij hebben het eigenlijk altijd al gedaan, die vaste tijd. En met de kinderen gingen we dan overleggen. Wat doen we van het jaar? En als dan de tv uitgekozen werd, dan ging woensdag de tv werd omgedraaid. En pas met Pasen werd die weer teruggedraaid. Dan gingen we niet op zondag kijken, want dat was voor kinderen verwarrend. Maar dan ging die dus gewoon een paar weken ging die omgedraaid in de kamer. En dan kwamen er wel eens mensen en die vroegen er dan na. En nou, dan waren de kinderen, ja nee, wij zijn aan het vasten. Ja, die vonden dat geweldig. Maar het gebeurde dus wel dat we dan ook met elkaar aan het bijbellezen waren. Dat we meer tijd voor dingetjes hadden. En de kinderen die, ja, die begrepen dat ook. En zeker in het zuiden is dat natuurlijk gevoelig. Dan kom je zo'n winkel binnen en oh kinderen, de kleren om te verkleden hangen achterin. Ja, wij doen niet aan verkleden. Maar carnaval toch wel? Nee, wij doen ook niet. Oh, doen jullie niet aan carnaval? Nou, dan kan je het nog op tv zien, hè? Ja, maar de tv staat uit. En dan zag je die mensen kijken van, hè? Geen zwarte rok, gewoon een broek aan en gewoon normale kinderen. En weet je wel, zo. En dan was het gewoon apart even. Om dat zo te zien. Dat zag je gewoon in die blik van die vrouw. Zelfs de kinderen zagen het. Van, hé, die kijken er toch wel vreemd naar. Nou, dat kan. Het kan. Maar goed, ook een dag zonder alcohol of een periode zonder seks met elkaar. Dat kan. Daar kun je allemaal voor kiezen. Dat doe je zelf. En dan hoeft het dus niet eten te zijn, maar dan is het iets anders wat je normaal wel doet en wat dus opvalt als je het niet doet. Jij zoekt je binnenkamer op. Jij zoekt de voeten van Jezus op. En daar ga je zitten. Jij laat je door hem voeren naar het vaderhart van God. En je herstelt die band weer. En je gaat Bijbel lezen, je schrijft het op wat er bij je binnenkomt. En als je het later terugleest, geweldig. Oh ja, dat was die tijd dat ik aan het vasten was. En ik weet nog dat jij daar een keer terugkwam van een week vasten met Herman Boon. Ja, je vond het geweldig. Je hebt echt een hele goede tijd gehad daar. Oh, 10 dagen was dat. Ja, dat kan nog steeds. En misschien moeten we het nog eens een keer doen met een aantal van de gemeente om naar Herman Boon te gaan 10 dagen om te vasten. Dat is goed, dat is goed. Dan kom je opgebouwd terug en dan doe je ook een programma draaien. En ja, Gerda heeft er toen ook wel wat over verteld, maar dat ga je dan vanzelf wel zien. Goed, we gaan afronden. Ja, had dat nodig. Oh, is het nodig? Ja. Nou, je ziet dat de discipelen dus niet vasten omdat de bruidegom er was. En dat zagen ze ook, dat de bruidegom er was. Laat dat eventjes voorop staan. Blinden werden genezen, zieken werden genezen. Geweldig. Jezus ging rond, goeddoende en genezende. Allen die door de duivel overweldigd waren. Maar de tijd van vasten zou komen, ze wisten het. Hij zou als een lam gepakt worden. Aan een kruis genageld worden. En hij zou sterven aan dat kruis. En weet je, en dat is zo opmerkelijk. Als Jezus sterft aan het kruis. Dat is voor ons grote verzoendag met hoofdletters. Moet je eens over nadenken. Als je nadenkt over vasten. Grote verzoendag. Bidden en vasten totdat de dag aanbreekt dat de bruidegom terugkomt. Weet je, wij willen straks echt een periode van vasten afkondigen. Aan die woensdag gaan we vasten. Maar wij willen ook als leiding van de gemeente een periode van vasten afkondigen. Tussen de aswoensdag, dus de woensdag, de laatste woensdag van het carnaval, en de Pasen. Dat zijn dus 40 dagen. En dan gaan we niet zeggen van niet eten of zo. Zoek wat uit. En je hoeft er helemaal niet aan mee te doen, hè? Want het is vrij. Maar dat je denkt van nou oké, dan doen we geen tv kijken of zo. Of ik ga geen tv kijken. Ik had alweer een heel groot plan en dan. Dan denk ik, nee Ad, rustig. Wat ik doe is, ik kijk die dagen geen tv. En zondagavond kan ik dan wel lekker wel Studio Sport kijken, want dan is het feest. Bidden en vasten totdat die dag aanbreekt. En hier kan je toch naar verlangen mensen, dat Jezus terugkomt. En daar hebben we het al eens over gehad, hè. Natuurlijk willen we dat iedereen behouden wordt en dat er niemand verloren gaat. Maar je verlangt ernaar. En laat dat verlangen niet roven. Laat je alsjeblieft niet verzieken je dag door al dat nieuws en weet ik veel wat allemaal. En gisteren werd ik misselijk gewoon. Een Spanjaard die zijn eigen moeder opeet. Waar haalt hij het vandaan? De duivel maakt mensen gek. Die maakt mensen gek. Er was een politieagent en die kwam kotsend het huis uit. Die kon er niet tegen. Een agent die dus weet waar hij het over heeft. In zo'n wereld leven we. Wat een zieke wereld. Wat een zieke. Maar laat je niet beheersen door het nieuws. Ik doe het soms wel. Maar houd dat verlangen vast met beide handen. Als je met beide handen dat verlangen vasthoudt, ben je bijna aan het bidden. En als je geen ervaring hebt, probeer het gewoon eens. Probeer het eens. Probeer eens een dag te vasten. Dus een dag niet eten en 's morgens weer beginnen met een ontbijt. In het Engels is dat een breakfast. Dat is break the fast. Break het vasten. Leuk, hè? Dus je hebt vast een dag en de volgende ochtend breek je het vasten door te gaan ontbijten. Probeer het gewoon eens. Probeer het. En dan kun je misschien samen met David zeggen, jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Dat is het, hè? Hebben geen gebrek aan enig goed. Geloof je dat? Geloof je dat God je dit wil geven? Als christen heb je vrijheid ontvangen. Daar wil ik echt even mee stoppen, mee eindigen. Laat je niet dwingen tot iets. Laat je ook niet dwingen door mij. Als ik je al zou kunnen dwingen. Voel je niet verplicht als wij als leiding zeggen we willen een tijd van vasten uitroepen. We zouden het fijn vinden als iedereen meedoet omdat iedereen begrijpt wat het is. Het is niet verplicht. Ik wil er twee dingen over zeggen. Want je hebt twee valkuilen. De eerste is de valkuil van het wetticisme, van de regeltjes. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Maar de tweede valkuil is er ook. De valkuil van te weinig discipline. Misbruik je vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, zoals Paulus zegt. Nou, aan jullie dus de keus. De weg van vasten is de weg naar Pasen. Het feest van de opstanding. Het feest van de opstanding. En Jezus Christus zal alles ten goede keren. En daarom wil ik jullie alvast een hele geweldige, gezegende tijd toebidden als je gaat vasten.